Goedemorgen, gemeente, ouderen, jongeren en kinderen, ook gasten in ons midden en de luisteraars via internet, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door dominee Mulder. We lezen deze dienst uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 en vers 37 tot en met 47. En het thema is Zij volharden. Aanstaande woensdagavond, 11 juni, is er de jaarlijkse gemeenteavond. Inloop is van 7:45 en de start is om 8:00. Vanuit de media heeft u wellicht vernomen van de sluiting van de betreffende synodevergadering van onze kerken. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkraad vergaderen over de situatie in ons kerkverband. En op de gemeenteavond, aanstaande woensdag, willen we dit ook met u bespreken. De collecte, de bijdrage voor de kerk, kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de bankrekening van de kerk. En de fysieke collecte, deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor de toerusting van het pastoraat. We gaan nu zingen uit de weerklank 198 vers 1 en 4 en 192 vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U heeft het thema van de verkondiging net al gehoord. Hè? En zij volharden. En dan worden er in Handelingen 2 4 dingen genoemd. En in de 4 psalmen die we gaan zingen, komen ook die dingen naar voren. Het eerste wat dan genoemd wordt, waar ze in volharden, is de leer van de apostelen. En daarom zingen we nu uit Psalm 19, vers 4 en 5, over dat Gods wet, Gods woord, een prachtige glans verspreidt. Dat is kostbaar. Psalm 19, het 4e en 5e vers. Ja, als de geest wordt uitgestort, dan wordt er volhard in de leer van de apostelen, maar ook in de gemeenschap, in het verbonden zijn met elkaar. En daarom zingen we naar de geboden van de Heere uit Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, vers 32. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. In ons gebed zullen we ook een aantal mensen in het bijzonder noemen. We zullen de Heere danken met Reinhard en Christa van der Borg van de Lisdolder de Zeven uit Woudenberg. Zij ontvingen uit Gods hand een zoon. Zijn roepnaam is Nathanael. Zijn volledige namen zijn Nathanael Dirk Reinder. We danken de Heere met zuster Van Dam van het PWA Park 59. De operatie die zij heeft ondergaan is geslaagd. Die heeft de werking van de neusholtes verbeterd. In ons gebed denken we ook aan Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. De ingreep die ze moest ondergaan is geslaagd. Ze is overgeplaatst naar het CWZ. En we bidden of de Heer de antibiotica wil zegenen. Dat haar saturatie mag stijgen en ook of de epileptische aanvallen mogen afnemen. We denken ook aan broeder Van Ginkel van de Scheepjeshof 43... Hij is opgenomen in Norschoten in Barneveld voor revalidatie. We zullen uiteraard ook denken aan de situatie van onze kerken, nu de synode gesloten is en er geen roepende kerk is aangewezen. Om Gods zegen ook voor ons als kerkenraad, als we dinsdag erover vergaderen. En als er woensdagavond, de gemeenteavond, al ruimte is om daarover te spreken. En ook het feit dat het kabinet gevallen is, is goed om aan God op te dragen. Zullen we tot God gaan in ons gebed. Heren, wij zijn op deze zondagmorgen, zoals zo vaak op zondagmorgen, samengekomen. Om bij een geopende Bijbel ons te laten vormen en vullen door U. En deze zondagmorgen zongen we die liederen. Omdat we vanmorgen toch in het bijzonder willen stilstaan bij die uitstorting van uw geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, wat heeft u veel gedaan. En we danken u dat u, Heer Jezus, naar de hemel bent gevaren. En dat u samen met uw Vader de Geest uitzendt om dat wat u verdiend hebt aan ons te verkondigen. En we bidden u vanmorgen dan in het bijzonder om het werk van uw geest, zodat we dat woord van u zullen lezen zoals u het bedoelt. We vragen u om de leiding van uw geest. Als we op de preekstoel staan, achter het orgel zitten, als we hier in de kerk zijn, maar ook als we op afstand deze dienst mee beleven. Leid ons, Heren, en vul ons. Er is zoveel wat ons, onze gedachten vult, dat ons leven vult, maar vult u ons hart, Heren. Open onze ogen, Heilige Geest, voor Jezus. Heilige Geest, overtuig ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wijk niet van ons. Geef dat we u niet zullen bedroeven. Maar vernieuw ons door uw geest. En laat ons alle leven door uw geest. Werk geloof, Heere. Heer, u kent ons allemaal. We bidden u, Heere, om vervulling met uw geest als het lauw is. En koud. We bidden u of uw geest ons tot geloof laat komen. Als we niet geloven, met de rug naar u toe staan. Heere, werk in ons. Maar werkt u alstublieft ook door ons heen. Geef, Heere, dat we als kerk van u zullen volharden. In de leer van de apostelen. In de gemeenschap. Breken van het brood en in de gebeden. Machtige God, wilt u geven dat die kracht van die eerste Pinksterdag ook merkbaar mag zijn onder ons. Maar ook op andere plaatsen waar uw evangelie opengaat. Waar mensen samenkomen. Heere, spreek. En laat het zijn dat alle barrières die er van onze kant kunnen zijn, niet tegen kunnen houden. Werk in ons, opdat wij weer getuigen zullen zijn van u, Heere. Wilt u alstublieft werken op plaatsen waar uw woord misschien niet zomaar open mag gaan. Waar vervolging is, verdrukking. Heere, ga ook daar door met het machtige werk van uw geest. Vul mensen. Verander mensen. Maak mensen van vijanden vrienden van u. Geef dat ze kind van u mogen zijn en ook zo mogen leven. Heer onze God, wij beseffen dat de kerk ook een gevolg is van uw werk. Had u niet gewerkt, dan hadden wij hier niet samengekomen. Maar Heere, in het Nieuwe Testament wordt er gewaarschuwd voor oneenigheid, voor dwaalleer, voor situaties waarin er geen rekening gehouden wordt met elkaar. En Heere, wij zijn geen haar beter. U weet, Heere, hoe er in de afgelopen periode vergaderd is door de synode. Er is veel voor gebeden. En nu ontvangen we dit. En Heere, dan weet u dat er geen roepende kerk is aangewezen. Dat er naar het grondvlak van de kerken gekeken wordt. Maar Heere, we zijn verdeeld. En het is buitengewoon ingewikkeld. En daarom kijken we op naar u. Want Heere, de kerk is niet allereerst van ons. Maar het is uw kerk. Bouw en bewaar uw kerk, Heere. En wijst u dan in deze situatie maar wegen die gegaan moeten worden. En geeft u ons als gemeenteleden rust en vertrouwen. Geeft u ons als kerkenraad wijsheid als we hierover vergaderen. Geef uw zegen ook over de gemeenteavond als we er woensdag ook over zullen spreken. Heren, wij leggen het in uw handen. En vragen u, werk krachtig met uw geest, heren, want wij weten niet goed hoe het verder moet. Heren, we willen u ook hartelijk danken dat Reinhard en Christa uit uw hand een zoon mochten ontvangen. Dat Nathanael het levenslicht mocht zien. We danken u, heren, voor wat u daarin gegeven hebt en geeft. En we bidden u om uw zegen voor het gezin. Geef dat Christa ook goed mag herstellen, dat Nathanael goed mag aansterken. En dat ze als gezin, gedragen door uw geest, hun weg mogen vinden. Verwonderend over zoveel goedheid in hun leven. We danken u, heren, met zuster Van Dam, dat de operatie is geslaagd. De werking van de neusholtes verbeterd is. Geef ook verdere herstel, heren, en geef dat ook over een poosje, dat positieve geluid verteld mag worden. Dat u die zegen gegeven heeft. Zegent u haar zo, samen met haar man en familie. Heren, ook deze keer bidden we u voor Bente Averink. We vragen u om uw zegen voor de antibiotica die ze toegediend krijgt. Geef, heren, dat ze een uitwerking heeft op die bacterie in haar longen. Geef dat de saturatie mag stijgen, heren. Geef dat de epileptische aanvallen mogen afnemen. En draagt u haar zo. In alles wat zij door moet maken. Zegent u haar ouders, het gezin. Heren, draagt u ze in alle dingen van het leven. We bidden u, heren, om uw nabijheid voor broeder Van Ginkel van de Scheepjeshof. Hij is op zoveel plaatsen al opgenomen geweest en nu dan in Norschoten en Barneveld. Heren, wilt u deze revalidatie toch zegenen? Wilt u de artsen, de doktoren wijsheid geven en geven dat het ook echt een stukje revalidatie mag zijn wat daar plaatsvindt? Wilt u hem ook samen met zijn vrouw en de familie nabij zijn? Geef dat ze zich gevuld mogen weten door u. Omdat u met uw geest hun hart vult. En vernieuwing geeft. En rust geeft in u. Heren, we bidden u voor ons land. Als het kabinet gevallen is. Heren, en als we dan buiten de landsgrenzen kijken, dan zien we alles wat er weer plaatsvindt tussen een Trump en een Musk. Heren, wat een onrust in deze wereld. Wat een onrust in ons land. Blijkbaar is het ingewikkeld om te regeren, leiding te geven. Heren, het bewijst maar weer dat uw koninkrijk komen. Heren, regeert u. Regeert u in onze harten. Regeert u in de harten van regeringsleiders. En geef weer dat zo over deze hele aarde zichtbaar wordt dat u koning bent. Dat u regeert. En dat u door uw geest mensenharten vormt en vult en verandert. En heren, gaat u dan vanmorgen ons niet voorbij. Zegen ons hier. En ook bij de oppas. Bij de parel. Zegen ons op afstand. Geef dat alles in deze dienst door uw geest geleid is. En dat wij u zien. En vol zijn van u. En dat dat dan ook weer een getuigenis mag zijn naar de wereld om ons heen. Vergeeft u het ons, heren, als wij uw geest weerstaan. Vergeef het ons als we uw woord zo vaak niet op waarde achten. Vergeef het ons als wij in zonde vallen. En we zien ons in uw genade aan. En vorm ons tot de eer en glorie van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes. Ik heb deze keer de kinderbijbel niet meegenomen. Maar het is wel een plaatje uit de kinderbijbel die ik graag aan jullie wil laten zien. Een plaatje van Pinksteren. En wie weet wat de mensen toen op die eerste Pinksterdag konden zien. Wat was er heel apart om te zien op die dag? Wie heeft daar een idee van? Wat zagen de mensen op die dag toen de Heilige Geest werd uitgestort? Geen idee? Oh, jawel. Ja, die vlammetjes, hè? Ja. Het vuur, een beeld van het werk van de Heilige Geest. En konden ze ook iets horen? Ja, hè? Wat voor geluid konden ze horen? Wie weet het? Wat voor geluid was er nou precies te horen? Ja, zeg het maar. De wind, hè? Een geluid van een sterke wind. En ze konden nog meer horen, want op een gegeven moment horen ze mensen praten in een taal die ze niet geleerd hebben. En waar praten ze over? Over de grote werken van God. Ja, als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan is dat op allerlei manieren merkbaar. En dan zullen we ook lezen dat er wel 3000 mensen tot geloof komen. En dat ze wat ze ontvangen hebben niet meer los willen laten. Ze gaan volharden. Laten we met elkaar gaan lezen uit Handelingen 2. Eerst vers 1 tot en met 13. En vervolgens vers 37 tot en met 47. En dan zingen we daarna uit Psalm 23. En wie het lijstje volgt, die weet dat we net gezongen hebben over de leer van de apostelen, de gemeenschap, en dat het nu gaat over het breken van het brood. En daarom Psalm 23. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Leest u mee. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: ze zijn vol zoete wijn. Dan horen we de preek van Petrus, die slaan we dus vanmorgen over. En dan lezen we verder in vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover. Dan zingen we na de verkondiging over het gebed. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. En ook die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. We zingen uit het gebed des Heren, het derde en ook het negende vers na de verkondiging. En de kerntekst, dat zal niet zo'n grote verrassing zijn, dat is vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Het thema voor de preek is dan, en zij volharden. Twee punten eigenlijk. Volharden, en dat doen ze dan op vier punten. En dan lopen ook die vier aspecten met elkaar langs. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent. Ik las op NOS het volgende artikel. In fitnessland is uitputtende Hyrox de nieuwste trend. Het is, zo staat erbij, next level uitdagend. Elke keer een kilometer hardlopen en dan direct erachteraan een krachtoefening. Een slee duwen van 100 kilo of een zware roeioefening of met een zware bal gooien. En dat 8 keer achter elkaar. 8 keer een kilometer hardlopen. 8 keer een zware oefening erachteraan. En dan zo snel mogelijk. Dat is een Hyrox. Ja, dat kun je je voorstellen toch? Dat is echt uitputtend. Als je een beetje beseft wat dat is, dan snap je, dat komt aan op volhouden. Doorgaan. Doorzetten. Want ja, zo'n Hyrox, dat doe je niet eventjes. Je kunt je toch voorstellen, of nou ja, ik kan het me in ieder geval voorstellen, dat je na 4 keer hardlopen en 4 van die zware oefeningen denkt van, waar doe ik dit voor? Ik ben zat. Hardlopen, laat ik maar gewoon rustig gaan lopen. Nee, als je echt zo'n Hyrox serieus neemt, ja, dan komt het aan op volhouden. Doorgaan, volharden. Ja, dat geldt bij een Hyrox, maar natuurlijk bij veel meer sporten. En ook op heel andere gebieden, dat je moet volhouden. En ook op geloofsgebied komt het aan op volharden. Ja, dat blijkt al in Handelingen 2. Lucas die schrijft erover, niet pas aan het einde van het boek Handelingen, van nou, nu hebben we al heel veel gehad. En dan nog één ding, ze volharden. Niet als de kerk vervolgd wordt, niet als de kerk in Jeruzalem al jaren bestaat, maar gelijk in hoofdstuk 2 al. Als de geest wordt uitgestort. En dan lees je dus in vers 1 tot en met 41 wat er allemaal gebeurde op die eerste dag. Ze horen dat geluid van wind, vuur wordt gezien, de verkondiging van Petrus die raakt in één keer. Het doet wat. Mensen laten zich dopen. En dan lees je in vers 41, en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Dat is dus die eerste dag pas. De geest wordt uitgestort en er gebeurt van alles. En dan lees je direct erachteraan in vers 42, en zij volharden. Dat hoort er dus gelijk bij. Dat hoort er helemaal bij als de geest gaat werken. Als de geest gaat werken, dan is dat niet iets van, nou, fijn dat gevoel vandaag. Fijn dat ik dit momentje heb. En klaar. Nee, als de geest gaat werken, dan heeft dat impact op het vervolg. Dan zorgt dat ervoor dat mensen gaan volharden. En als ik dan is dat er ingedoken ben, ben ik erachter gekomen dat er voor volharden in de Bijbel 2 Griekse woorden vaak gebruikt worden. Die in onze vertaling allebei wel met volharden worden vertaald. En dat eerste woord, dat is het woord upomeno. En het tweede woord is proskarteo. En upomeno, dat is een woord dat gebruikt wordt in situaties van dat het zwaar is. Er is tegenstand. Het is zwaar, het is ingewikkeld en upomeno. Hou vol. Hou stand. Er is tegenstand. Ja, maar ga door. Zoals Jezus zei in Matteüs 24. En wie volharden zal tot het einde. Het zal zwaar zijn. Maar wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Upomeno, een woord dat wijst op een zware situatie. En dat je dus echt ook je schouders onder moet zetten. Want Je raakt het zomaar kwijt. Dat andere woord is proskarteo. Dat heeft juist een hele positieve lading, een actieve klank. Dat staat vaak in de context van, je bent ergens door geraakt. Het komt bij je binnen. En dat komt zo bij je binnen, het geeft je een overtuiging dat je zegt, maar dit wil ik vasthouden. Hier wijd ik me aan toe. Hier geef ik mijn hart aan. Dit wil ik graag vasthouden. Als je naar Romeinen 12 vers 12 kijkt, dan worden die twee woorden achter elkaar gebruikt. En dan zie je dat verschil ook. Ik vertaal het even wat vrij. Maar Romeinen 12 vers 12, daar staat, wees standvastig, volhard, upomeno, als u tegenstand ondervindt, als het zwaar wordt. En dan staat er achteraan, en bid met toewijding, met volharding, proskarteo, daarachteraan. Met andere woorden, het woord zwaar, upomeno, hou vol. En dat andere is, bid, hou vol daarin. En het woord dat hier gebruikt wordt, is dat laatste, die proskarteo. Dus niet zozeer omdat er tegenstand is, omdat het zwaar is, omdat het ingewikkeld is, dat je dan moet volhouden. Maar hier gaat het dus erom dat die mensen worden geraakt, de geest werkt in hen, die prediking komt binnen en er komt van binnenuit een verlangen. Dit houden we vast. Eigenlijk best bijzonder, hè, als je even indenkt hoe dat was toen, op Goede Vrijdag. Een paar weken ervoor. Op Goede Vrijdag stond er nog een hele menigte te roepen, kruisig hem, weg met hem, en er is niemand die zich ontfermt over Jezus. En dan nu een aantal weken later, tussentijds is er eigenlijk weinig veranderd bij die mensen. Maar de geest werkt met kracht en dat raakt ze zo dat er een overtuiging komt, dit wil ik niet meer kwijt. Dit hou ik vast. En zeker als je dan kijkt naar de vorm waarin Lucas dit schrijft, dan is het heel opmerkelijk. Het is een participium, werkwoordsvorm. En kijk, volharden heeft al iets in zich van dat heeft voortdurend iets, vasthouden, dat doorgaan. Maar de participiumvorm heeft een voortdurende vorm. Daar zit iets in van volhardende, volharden zij. Ze waren voortdurend bezig met volharden. Lucas laat daarmee merken, er is daar iets gebeurd in Jeruzalem, iets ongekends. En nu houden ze dingen vast, nu verlangen ze naar dingen. Ja, dat is onvoorstelbaar. En let er dan ook op dat er dan in vers 42 niet staat, en de geest leidt ze in de volharding. Of de geest maakt dat ze zich volharden, of de geest volharde hen. Nee, dat staat er niet. Er staat nadrukkelijk dat de geest werkt, dat ze geraakt worden, dat ze gedoopt worden en dat het dan ongeveer 3000 zijn. Maar dat er dan van binnenuit zelfkeuzes gemaakt worden. Prioriteit gegeven. Bepaalde dingen worden vastgesteld. Niet omdat het moet, maar omdat je wilt. Omdat je door wat je ervaren hebt van de geest weet, dit is belangrijk. En gemeente, als je dat zo hoort, is dat voor ons natuurlijk wel een spiegel. En ik hoop dat het een herkenbare spiegel is. Misschien heb jij ook wel iets ervaren van de Heilige Geest. Misschien wel op een bijzondere dag. Dat er iets landde in je leven, je ogen gingen open. Je hart ging open en je besefte ineens dat God iets over jou te zeggen heeft. Dat je een zondaar bent. Maar dat ook zijn genade je vult. Misschien wel geleidelijk. Maar dat je wel kan zeggen, ik merkte dat de Heer als het ware in mijn hart ruimte maakte voor zichzelf. Dat er in mijn ziel een opening kwam. En daar kwam iets binnen. Ja, dat was van hem. En dat gaf je de overtuiging. God is goed. Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die ook mij raakt. En hij stijgt ver uit boven alles. Weet precies wie ik ben. En ik ben diep dankbaar dat ik kan zeggen, ik weet dat ik hem ken. Maar er is iets van verwondering komt. Van diepe vreugde. Dat je ogen opengaan voor de rijkdom van zijn genade. En dat er dan iets ontstaat van, Heere, met u wil ik leven. Met u kan ik sterven. Met u wil ik mijn hele leven delen. Ja, hier, dit wil ik nooit meer kwijt. Positief. Actief. Ik verlang naar meer. Herkent u dat? Herkent u dat? Dat je kan zeggen, ja, dat van God. Dat is niet alleen maar iets van mijn ratio. Of alleen maar iets van een bepaald gevoel. Maar het is zo, mijn ogen zijn zo open gegaan. Mijn hart ging open. En ik ging dingen beseffen die ik nooit had beseft. En dat riep iets in mij wakker. En daarom hou ik vanaf dat moment vast aan dingen. Want ik merkte iets wat eerst een glans had. Verlies zijn glans. Waar ik vroeger zo vol van was. Ja, dit is zo belangrijk. Daar ga ik voor. Broeders en zusters, is dat zichtbaar? Dat we prioriteiten stellen in het leven omdat iets anders ons vult. En dat iemand misschien wel naar je toe kan komen en zeggen, wat ben jij veranderd, joh? Wat is er gebeurd? Ja, God. Alsof de ploeg door mijn leven ging. Het raakte me. En ik weet één ding. Er kan me zoveel gestolen worden, maar dit wil ik nooit meer kwijtraken. Misschien is er ook iemand die zegt, ja, dat heb ik wel eens gehad. Het kwam bij mij zo binnen, maar ja, het voelt voor mij wel als iets van de verleden tijd. Het doet me niet zo heel veel meer. Het zakt soort weg. Ik zou wel willen, maar ja. Nou, ik denk dat het herkenbaar is voor velen. Ik herkende het bij een jonge vrouw in Pakistan. En dan praat je over een land dat nummer 8 is op de ranglijst van christenvervolging. En die jonge vrouw die zei dat ze 2 jaar daarvoor gedoopt was. Dat ze belijdenis had afgelegd. En ze was er helemaal vol van, maar ja, het gevoel was weg. Ja, en ze deed nog wel mee hoor, in het muziekteam van de kerk. Ze geloofde ook echt nog wel. Maar dat gevoel, het verlangen. En toen spraken we hierover. Natuurlijk, hè, als je jarenlang in een donkere kamer zit en iemand doet het lichtje aan. Wat een indrukwekkend iets moet dat dan zijn, dat je in één keer het ziet. En ja, dan is het logisch voor ons als mensen dat je wendt aan dingen. Zo zitten wij ook in elkaar. Maar dan is het woord van de Heer wat vanmorgen naar ons toekomt. En zegt, daar waar de geest iets nieuws doet, dan werkt dat volharding uit. Dat je niet zomaar eraan wendt, maar dat je zegt, ik weet nog hoe donker het daarvoor was. En daarom ga ik niet terug daar naartoe, maar ik wil dat heldere, dat licht, wil ik zien. Paulus die schrijft in Galaten 5, het 25e vers. Als we door de geest leven, als je levend gemaakt bent door de geest, laten we ook door de geest wandelen. En dat woord betekent iets als wandelen met vastberadenheid, met volharding. Ja, de beleving kan wegzakken. Maar als het goed is, werkt de geest altijd hier naartoe. Volhouden. Volharden. Want juist in de weg van volharding wil de Heere zegenen. Als u zegt, ja, ik zou meer willen ervaren, dan zou ik u willen vragen, waar volhardt u in? Zou het misschien kunnen zijn dat je volhardt in dingen die niet wezenlijk zijn? Het is natuurlijk heel mooi hè, als je in dingen volhardt, maar wat is volgens u Wat is volgens jou nou essentieel om door de Geest geleid te leven? Wat zou nou volgens u echt niet gemist kunnen worden in uw leven, in onze kerk? Kijk, de duivel die drijft graag uit elkaar. En wij zijn er enorm goed in om onze tijd te vullen met onzin. Maar wat is nou echt wezenlijk? Is het misschien nodig van een soort reset vanmorgen? En dat je beseft, het is nodig dat ik kijk naar wat echt wezenlijk is. En dat ik nou dat eens vastpak, dan kan de rest weg. Want ja, er gebeuren van alles in Handelingen 2. Maar er worden 4 dingen genoemd waar ze in volharden. 4 dingen die ze echt niet kwijt moeten raken. En laten we daar dan, als tweede van de preek, nou eens naar gaan kijken. Is dat ook iets waar wij in volharden? En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En misschien denkt u, ja, dominee, gaat u ook nog iets zeggen over de synode en hoe nu verder? Ja, ik kan me indenken dat als u deze tekst zo ziet, dat u dan er toch een bepaald gevoel bij hebt. Maar dat doe ik vanmorgen niet. We willen eerst als kerkenraad het dinsdag over spreken en woensdag is de gemeenteavond. En daarom spits ik het gewoon toe op onze gemeente zo en ook op ons persoonlijk. Maar dan allereerst dus de leer van de apostelen. In het Grieks staat daar het woordje didache, onderricht, onderwijs. Dat is waar ze in volharden. Ja, dat wat Jezus had onderwezen over zichzelf, dat hadden ze tot op dat moment aan de kant gezet. Wat hij verkondigde over zichzelf, dat hij de weg tot behoud is, dacht het niet. Maar nu het door de Geest echt landt in het leven, willen ze dat onderwijs niet kwijt. Dat wat de Bijbel zegt over hem, ja, dat moeten ze hebben. Natuurlijk hadden ze toen ook maar het Oude Testament alleen, maar daar houden ze aan vast. En wat betekent dat dan, die leer van die apostelen? Ik denk dat je het mag zien in de lijn van de preek van Petrus. En wat doet Petrus in die preek? Hij gebruikt het woord vanuit het Oude Testament en past dat toe naar Jezus. Aan het einde van zijn preek gebruikt hij Psalm 110. Waar staat, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Met andere woorden, God is rechter. En laat dan heel het huis van Israël weten dat God hem, Jezus dus, tot een Here en Christus gemaakt heeft. Hij is het die de rechter is, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En dat raakt ze. En dan vragen ze wat ze moeten doen en dan moeten ze zich bekeren en dopen. De leer van de apostelen is hier in de eerste plaats dat je Gods woord leest met het oog op wie Jezus is en met het oog op jou. Niet als een theorie, maar dat het binnenkomt. Uitleg, toepassing. En dat wat ze daar horen, daar zeggen die mensen van, daar volharden wij in. Want we willen de diepte, de hoogte, de breedte, de lengte van de rijkdom in Christus kennen. Wij willen hier graag in groeien. De Heer Jezus had toch ook gezegd, de Geest zal u in alles onderwijzen, zal het je leren. En zo zorgt de Geest ervoor dat deze mensen zeggen, maar wat hier staat over God, dat zegt het over mij. Dat woord van God, dat onderwijs over Jezus, dat trek ik naar me toe. En ik wil niet dat iemand dat van mij afpakt. En dan niet alleen maar om te weten, maar dan vooral ook dat je het naar jezelf toe haalt en zegt, Heren, ik ben man, ik ben echtgenoot, ik ben vader, ik ben werknemer. En wilt u me nou helpen om te volharden in uw woord, zodat dat woord van u mij stempelt in alle facetten van mijn leven. In alle facetten van uw leven. En ook als vrouw. En misschien zat er wel iemand die zei, Ja, maar ik moet straks natuurlijk wel weer terug naar Galilea. Maar dit, ik wil me ermee vullen. Ik wil dit niet kwijtraken. En gemeente, is dit ook prioriteit in ons leven? Is de leer van de apostelen, is dat nou proviant voor onderweg? Is dat nou iets waarvan je zegt, daar val ik op terug? Het is een slechte zaak als er veel stof op je Bijbel komt. Of als de Bijbel-app, als je die dan vooral gebruikt, als die niet in je favorieten staat. Als kerkdiensten voor jou maar een optie zijn, is een slecht teken. Als je niet trouw bent, dan is dat een signaal dat je niet volhardt. Laat dit daarom prioriteit zijn. Want heel vaak beginnen tijden van inzinking, van persoonlijk geloof, altijd met minder bezig zijn met Gods woord en minder bezig zijn met kerkgang. Daar waar er opwekking komt en herleving, daar gaat het woord van God open en is er honger naar. De Heere zegt toch zelf in het Oude Testament al, mijn volk gaat ten onder omdat het geen kennis heeft. Dat is een belangrijk punt, dat je volhardt in de leer, want ik heb even gezocht in het Nieuwe Testament. En aan meerdere gemeenten wordt verteld dat de leer dat er van afgeweken wordt. De gemeente van Rome, hoofdstuk 16, vers 17, krijgt te horen. Ik roep u ertoe op, broeders, om hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Oneenigheden, die er stagen staat er. Twee standpunten. Dat dingen naast elkaar neergezet worden. Het wordt een struikelblok. Rome heeft ermee te maken. Korinthe, 1 Korinthe 11 vers 19. Want er zijn onder u ook afwijkingen in de leer. Oké, Rome, Korinthe. Galaten. In Galaten 5 vers 20. Dan noemt Paulus afwijkingen in de leer in één adem met egoïsme, oneenigheid en jaloersheid. Jezus schrijft aan de gemeente in Openbaring, hè, die 7, over dwalingen. Dat jullie dat toelaten. Het was Daniel al in hoofdstuk 9, vers 5. Die vraagt om vergeving. We hebben gezondigd. Waarom? Omdat we afgeweken zijn van uw geboden en bepalingen. Gemeente, volhard in de leer van de apostelen is moeilijk. Dwaalleer, het komt in het Nieuwe Testament veel voor. Maar daar waar u geraakt bent door de geest, komt het hierop aan. Volhard dan in de leer van de apostelen. En ja, daar zal nog meer over te zeggen zijn, maar ik kies ervoor om ze alle vier aan te stippen. En daarom nu naar die tweede. Naar de gemeenschap. En zij volharden in de gemeenschap. In het Grieks staat er het woordje koinonia. En koinonia, dat duidt op een hechte verbondenheid. Geen losse vriendschap van, ja, ik heb ergens nog een kennis en die heb ik een jaar geleden nog gezien. Nee, dit woordje wordt gebruikt om ook de verbinding tussen de Heer Jezus en de Vader aan te geven. Het wijst op een diepe verbinding. Een verbinding waar je wat voor over hebt. Dat je je geeft aan die ander. Indrukwekkend eigenlijk, hè? Die 3000 mensen. U heeft het eerste stukje van de schriftlezing gehoord, hè? Parten, Mede, Elamieten. Dat is de taal waarin ze waarschijnlijk ook zijn opgevoed. Cultuurverschillen zullen er zijn. Misschien wel een gezamenlijke basis, maar wat een verschil. En de geest werkt. En dan zitten ze vervolgens niet allemaal in hun eentje Bijbel te lezen, vieren hun eentje avondmaal, alleen maar een eentje te bidden. Nee, dit is apart. Er ontstaat koinonia. Een vaste verbinding. Nee, geloven is natuurlijk ook iets van je binnenkamer en persoonlijk. Maar als de geest werkt, dan raakt het je zo dat je zegt, hier moet ik bij horen. De Bijbel zegt het toch ook? Als je tot geloof komt, dan ben je kind van dezelfde Vader. Dan ben je lid van hetzelfde lichaam. Dan ben je steen in hetzelfde gebouw, schaap van dezelfde kudde, rank in die ene wijnstok, dienaren, dienaressen van diezelfde heren. Als je zegt, ja, het zakt bij mij zo makkelijk in. Ik vind het lastig, dat werk van de geest. Doe dat dingen niet alleen. Als je adagium is, nou, ik heb de kerk niet nodig hoor. Dan vraag ik me af hoe de geest in jou werkt. Ik heb de kerk niet nodig hoor. Ja, maar koinonia is juist iets van heftige, stevige verbinding. Omdat je ergens door geraakt bent. En niet alleen op jezelf gericht bent, maar op elkaar gericht bent. Dat hoort erbij. Kan niet anders. Mag het je wat kosten om lid te zijn van de kerk? Om erbij te horen? Het gaat hier wel ver in Handelingen 2, hè? Je leest in vers 44 tot en met 46 dat ze bijeen waren. Dat ze alle dingen gemeenschappelijk hadden. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. Moet je indenken dat jij je telefoon verkoopt om een ander brood te geven? Zoiets. En ze zijn dan samen gezamenlijk voedsel tot zich nemend met vreugde en eenvoud van hart. En natuurlijk individueel. In gezinnen wellicht. Maar tegelijkertijd hecht aan elkaar verbonden. Je wordt, zo zegt vers 41 en vers 47, toegevoegd. Ja, dat zien we natuurlijk vanmiddag in het bijzondere. Mensen die ja een ja-woord geven. En daarmee worden toegevoegd als blijvend lid aan de gemeente. Maar als je tot geloof komt, dan word je toegevoegd aan die kerk, die grote kerk wereldwijd. Maar ook aan de plaatselijke, lokale gemeente. Dat gebeurt er. Paulus schrijft in 2 Korinthe 8, vers 5. Zij gaven zich eerst aan de Here en daarna aan ons. Door de wil van God. Dan geef je jezelf aan een ander. Broeders en zusters. De diabolos vindt het heerlijk als jij gelooft op jezelf. De duivel geniet ervan als die jou kan vullen met een gedachte van, moet ik het daarmee doen? Dat spreekt me allemaal niet zo aan hoor. De duivel vindt het verschrikkelijk als jij met daar waar je mee worstelt naar een broeder gaat, naar een zuster. Hij heeft er een hekel aan als je steun zoekt in de kerk en voorbeden vraagt. Hij geniet ervan als je op je eentje gelooft en vooral voor jezelf opkomt. Nee, denk bij wat er gebeurt met Pinksteren. Ook maar aan die ene jonge vrouw. En jongens en meisjes, ik ben benieuwd of je kunt raden wie het is. Het was een jonge vrouw die op een gegeven moment trouwde met een jonge man. En die jonge man die kwam niet uit haar eigen land. Want die jonge man die was gevlucht uit zijn eigen land vanwege hongersnood. Samen met zijn ouders en met zijn broer. En zij, ja, wat was ze blij, getrouwd, maar wat een verdriet. Haar man stierf al jong. En ook zijn broer stierf. En zijn vader stierf. En op een gegeven moment is het een schoonmoeder die zegt, ja, ik ga terug naar mijn eigen land. En ze wordt niet gedwongen, maar ze loopt mee met haar schoonmoeder naar het land van haar schoonmoeder. En de schoonmoeder zegt zelfs, ga dan maar terug naar je eigen land, naar je eigen volk. En op een gegeven moment dan loopt Orpa, haar schoonzus, terug. Maar daar staat Rut. Had je het al door dat zij het was? En Rut die kijkt haar schoonmoeder aan. En die heeft via haar schoonmoeder iets gehoord over God. Die God van Israël. En dan zegt ze, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, in één adem. Zo hoort het. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk, wij horen bij elkaar. Waar je geraakt wordt door de geest, daar ontstaat koinonia. En dan wordt er ook brood gebroken. Dan zijn we bij die derde kenmerk. Deze laatste twee zijn iets korter. Zij volharden in het breken van het brood. Het breken van het brood is heel veel over te zeggen. Het hoort bij de maaltijd, waarin je dus duidelijk maakt, wij horen bij elkaar. We zijn verbonden met elkaar. Een stukje gemeenschap dus. Je kan denken aan de liefdemaaltijden, maar tegelijkertijd ook aan het avondmaal. Het breken van het brood is sowieso iets wat bij Jezus hoort. Hij breekt het brood voor een grote menigte. Hij breekt het brood bij het instellen van het avondmaal. Hij breekt het brood met de Emmausgangers. Hij breekt het brood. Die onderlinge verbondenheid. En er is veel meer over te zeggen, maar ik spits het vanmorgen even hierop toe. Dat breken van het brood heeft dus te maken met de kern van het evangelie. Dat breken van het brood wordt gebruikt ook voor het avondmaal. Zit hier dan niet iets in van, wij volharden in de breking van het brood. Wij volharden erin dat we die kern, dat verlossingswerk van Jezus, zijn reddingswerk, dat we dat niet kwijtraken. Dat is voor ons zo kostbaar. En natuurlijk kun je zeggen, ik ben toen op die eerste dag geraakt en ik weet het nu wel en nu kan ik verder bouwen. Ja. Maar deze mensen, die zijn er zo door geraakt dat ze zeggen, maar dit, hier volhard ik in. En gemeente, nu denk ik ook aan de twijfelaars onder ons. Die toch altijd maar weer zoeken. Die toch altijd maar weer terugvallen op zichzelf. Broeders en zusters, waar de Geest u heeft geraakt, vernieuwd, veranderd en je kunt niet ontkennen dat Hij begonnen is, is het dan niet waard om dan ook te volharden op dit punt? Dat je meer volhardt op dit punt dan je volhardt in je eigen twijfel. Want je kunt ook volhardend en eigenwijs zijn door vast te houden in je eigen patroon. Als de Geest werkt, dan mag er toch een vast overtuiging komen. Heren, die kern. U voor mij. Terwijl ik de grootste zondaar ben. Terwijl ik het totaal niet verdien. Heren, hier volhard ik in. Broeders en zusters, blijf daarbij. En zo komt het aan op volharden in de leer van de apostelen. De gemeenschap. Het breken van het brood. En dan die laatste, in de gebeden. Dat ze gaan bidden, ja, dat kenden ze wel. Natuurlijk, bij de tempel werd er gebeden. En er waren speciale getijden gebeden. En natuurlijk wisten ze wel van fariseeën die op de hoeken van de straten stonden hardop te bidden. Maar dit is anders. Ze gaan ademhalen. Daar waar het woord van God op hen afkomt, Psalm 110, Petrus in die preek, dan ademen ze het als het ware in. Het komt binnen. En het gevolg is gebed. Heren, wat wilt u dat wij doen zullen? Wat moeten wij doen? Dat is gebed. Dat je je vult met alles wat Hij geeft. Zijn gebed, de gemeenschap. Wat Hij geeft in het breken van het brood. En dat je dan volhardt in het gebed. Dat je blijft vragen. Danken. Dat je blijft loven. Dat je met Psalm 34 zegt, wij lopen als een waterstroom u aan. Dat water dat stroomt en dat stroomt en dat stroomt maar. In dat gebed zit iets van, Heere, die verbinding met u, die zoek ik. Bidden is niet vooral, ik vraag maar om wat van u gedaan te krijgen. Maar bidden, daar zit iets in van, ik stel mijn hart voor u open. Ik verlang ernaar. Dat u mij vult, dat u mij verandert, dat u mij vergeeft. Bidden heeft in de Bijbel ook heel vaak in het Nieuwe Testament te maken met de voortgang van het evangelie. Heren, ik bid u dat dat doorgaat, dat dat vernieuwt. En misschien denkt u dan vanmorgen wel in het bijzonder aan die familieleden, aan die vrienden, waarvan u zegt, werden die nou maar eens geraakt? Heren, alstublieft, ik zeg dingen, ik bid voor ze, maar U moet ze vernieuwen. Heer, het waren er 3000 op één dag en elke dag voegde u eraan toe. Heer, doe het ook hier. Heer, doe het. Ja, laat dat gebed klinken. Vanuit onze houding van volharding. En dan heeft u dus vanmorgen geleerd dat volharding twee woorden kan zijn. Upomeno, in zware omstandigheden volhouden. Maar ook proskarteo. Vanuit dat wat je ontvangen hebt en geraakt hebt, zeggen: Heere, dit laat ik niet meer los. Ja, wat je ziet in het evangelie is dat het vaak begint met proskarteo. Dat het begint met een verlangende manier geraakt en gevuld te worden. Maar dat het misschien op een gegeven moment wel aankomt op upomeno. Ik weet niet hoe u het ervaart in uw leven. Ik weet niet of u vanmorgen zegt: voor mij is het proskarteo of voor mij is het upomeno. Maar ik bid u toe dat de Geest zo in u werkt dat u volhardt. Zodat u aan het einde van uw leven, net als Paulus, kan zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een goed einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Laat van ons gelden. En zij volharden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. U zij de lof in eeuwigheid, Heren. Want als we iets beseffen van onze lauwheid en slapheid, Heren, dat we geneigd zijn tot alle kwaad, dan is het toch geen reden dat u in ons wil werken. En toch, Heren, het is uw liefde. Het is uw goedheid. En Heren, dan danken we u dat u toen gewerkt heeft op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. En dat u ook vandaag onder ons wil werken. En Heren, dan vragen we u, geef dat geloof voor ons niet iets oppervlakkigs is. Maar wilt u ons laten volharden? En Heren, als de dingen misschien zijn weggeëbd en weggezakt, wilt u alstublieft dingen aanwakkeren. En ons helpen om keuzes te maken, zodat wij volharden op de goede dingen. Heren, wij danken u met diegenen die er vol van zijn. Die korter of langer geleden heel bewust kunnen aanwijzen hoe u in hun leven begonnen bent. Heren, laat dat wat u begonnen bent toch ook zijn voltooiing vinden. En geef Heren dat de manier waarop we gemeente zijn en de erediensten en andere dingen organiseren, dat dat bijdraagt aan die vier wezenlijke dingen waar we in moeten volharden. Help ons, Heren, om te volharden in de leer van de apostelen. Help ons om te volharden in de koinonia, de gemeenschap. Help ons, Heren, om te volharden in de breking van het brood en de gebeden. Heren, daar waar wij zelf zwak zijn, hebben we het nodig dat u ons keer op keer wijst op wat u van ons vraagt, op wat nodig is voor ons. En Heren, wilt u ons dan helpen om vol te houden, misschien vanuit het perspectief van dat we diep geraakt zijn, dat we gevuld zijn met uw geest, maar misschien ook wel als het zwaar is, als we door een woestijn gaan of als er chronische dingen ons tegenzitten, als zorgen in ons gezin ons overmeesteren, als er veel is wat onze aandacht vraagt. Heren, of het nou proskateo is of upomeno, werk zo in ons dat wij zullen volharden tot het einde en dat wij allen zalig zullen worden. Heren, opent u onze ogen voor de dingen waarin we misschien verandering nodig hebben. Persoonlijk, in het gezin, in onze visie op de kerk, in ons deel uitmaken van de gemeente. Heren, wij vragen u om uw zegen. Om in de gebrokenheid van dit leven ons te vormen en te vullen. Heren, dan bidden we u of u met uw geest volharding wil geven over deze hele aarde. We bidden u voor deze wereld. Heren, zegent u het brood, wat wordt uitgedeeld, de levensmiddelen, ook daar waar mensen minder hebben. Vervul zo deze aarde met uw barmhartigheid, met uw liefde en met uw gerechtigheid. Tot we eenmaal alle verlost zullen zijn van dit oude lichaam en u mogen zien zoals u ons kent. Heren, laat dan niemand hoeven te schrikken, maar laat het een dag van vreugde zijn. Geef zo uw zegen, Heren, over deze dag. Zegent u de doopdienst van vanmiddag in de poster. Als Jora van Appeldoorn teken en zegel van uw verbond mag ontvangen. Geef dat het ook tot zegen mag zijn voor die gemeenschap daar. Zegent u de belijdenisdienst, ook hier van vanmiddag. Zegen alle familie, vrienden, en misschien ook wel mensen die weinig van het geloof weten, die erbij aanwezig zullen zijn. Heren, ook dan zijn we meer dan twee of drie samen. Werk ook dan krachtig door uw geest, opdat uw huis vol wordt, opdat wij u loven, ook hier in Veenendaal en omgeving. Om Jezus wil, amen. U mag uw gave geven en daarna zingen we met elkaar een gebed. De bundel Weerklank, lied 194, vers 1 en 3. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort, keer op keer. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.